Dankjewel. Goedemorgen. Wat een voorrecht om vanuit het hoge noorden hier zo vandaag in uw midden te zijn. En ik heb er best naar uitgezien, ook omdat ik vorig jaar intens genoten heb toen ik ook hier zo aanwezig mocht zijn. En ik merkte het verlangen van mensen hun hart als zij de Heer Jezus Christus beter willen leren kennen. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden, toen ik voor het eerst een boodschap mocht brengen vanuit Gods woord, dat ik na de dienst door een oudere broeder bezocht werd die bij mij bij de uitgang kwam, omdat ik in de prediking gezegd had, ik heb zo een intens verlangen om op Jezus te lijken. En hij zegt, maar ik kom steeds meer tot de ontdekking, maar ik lijk lang nog niet op Jezus. En toen kwam die oudere broeder naar me toe en toen zei hij van, gelukkig dat je nog niet op Jezus lijkt. Want het is een heel proces om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En dat heeft mij aan de ene kant enorm bemoedigd. Want het is niet zo'n zaak van eventjes een kwartje door de automaat hendel overhalen en dan is het er. Maar het heeft alles te maken met de eerlijkheid, de realiteit van het leven van ieder dag. Net zoals ik vanaf het eerste begin diep onder de indruk was van mijn vrouw. Vroeger ben ik een topsporter geweest. Ik heb gezwommen en veel in het buitenland geweest. Ik woonde toen in Suriname. En ik weet nog de goede dag dat ik met een aantal van mijn zwemvrienden voor het zwembad stond, omdat het zwembad nog niet open was voor de professionals om te oefenen. Dus stonden met elkaar te praten. En ik zag een meisje van 15 jaar voorbij rijden. Ik was helemaal verkocht. En ik zei tegen mijn vrienden, oh, als zij mijn vrouw zou kunnen worden. En gelukkig leerde ik haar kennen, want ze werd net lid van de zwemvereniging. Ik denk, nou, geweldig, dit is Gods plan. Dat ga je invullen. Maar we zijn nu meer dan 40 jaar getrouwd. En ik moet u zeggen, met al die jaren ook van verkering, bijna 50 jaar bij elkaar, heb ik nog steeds de indruk, ik moet haar nog meer leren kennen. Terwijl ik haar zo goed ken, heb ik het idee, ze is nog veel meer te kennen. Maar zo is het ook met de Heer Jezus. En dat heeft te maken met zijn grootheid, zijn majesteit. Eigenlijk zijn er geen woorden om uit te drukken hoe bijzonder Jezus is. Dus wat ik vanmorgen zal doen is een poging wagen. Natuurlijk om vanuit de Bijbel met u te gaan naar, ik heb het genoemd, de uitnemendheid van het kennen van Jezus. En waarom heb ik nu gekozen voor dit thema? In verband natuurlijk met het brede thema dat geformuleerd is voor deze dag. De uitnemendheid geeft aan dat het werkelijk alles overstijgt. Maar tegelijkertijd, als ik dat zeg, dan haast ik mij om te zeggen dat woorden anders zijn dan de praktijk. Dus soms kun je wel iets verwoorden en iets op die manier uitdrukken. Maar als het gaat om wat het in de praktijk werkelijk betekent, namelijk de uitnemendheid, dan gaat het door en dan werkt het door ook wanneer niemand kijkt. Ook in het verborgene, ook wanneer je helemaal alleen bent, ook wanneer je in de diepte bent van het leven. Ik moet zeggen, ik ben een zeer gezegend mens. Soms verbaas ik me erover, ook omdat ik in de laatste periode weer heel veel gesprek heb met allerlei journalisten, omdat ik bezig ben om af te bouwen in Drachten, waar we heel veel zegen hebben mogen zien. Dan denk ik iedere keer van, wat een genade, wat een voorrecht. En dan meen ik het uit het diepst van mijn hart, dat God me zoveel heeft willen toebedelen. Dus aan de ene kant zie ik de geweldige rijke zegen, waar ik zo dankbaar voor ben. Maar ik durf ook te zeggen, broeders en zusters, als u de diepte van mijn leven ook zou kunnen kennen, dan moet ik zeggen, daar praat ik misschien niet zo heel veel over, dat ik soms zo boos op God ben geweest. Dat ik soms zo teleurgesteld ben geweest op God. dat ik soms op het punt stond dat ik zeg van God, wat moet ik met u? En dat ik het idee had soms, ik ga door een hel in mijn leven met de Heer. Ik moet u eerlijk zeggen, die momenten heb ik ook in mijn leven gekend. En die kan ik ook heel goed beschrijven. En ondanks het een, ondanks het ander, moet ik u zeggen, of misschien juist des te meer, het is bijzonder om Jezus te kennen. Er is echt niets rijkers en niets mooiers wanneer je ontdekt de uitnemendheid van het kennen van Jezus. Nou, dus daar ga ik proberen u in mee te nemen. Het heeft alles mee te maken met de omgang met hem. Weet u, een van de voorrechten die ik heb gehad is dat ik ruim 12 jaar lang theologie heb mogen studeren op 4 verschillende universiteiten. En ik heb docenten, professoren gehad waar ik verwonderd van stond hoeveel kennis deze mannen hadden. En hoe ze vanuit de achtergrond, vanuit de grondtaal, vanuit de exegese, vanuit de hermeneutiek misschien voor sommigen van u wat moeilijker worden, hoeveel ze naar voren wisten te brengen. En toch uiteindelijk, hoewel de kennis erg belangrijk is, is de kennis niet het middel bij uitstek dat je brengt tot een diepe, intieme, liefdevolle, warme relatie met Jezus. Die heeft alleen maar te maken met wandelen met hem. Leven met hem. Hem betrekken bij werkelijk alles in je leven. Met andere woorden, het is niet weggelegd alleen voor professoren, niet alleen maar voor doktoren, niet alleen maar voor mensen met master in de theologie, niet alleen voor intellectuelen. Het is voor de meest eenvoudige weggelegd. En dat ziet u reeds in het leven van Jezus, waarmee hij begon. Zusters, de Martha's onder ons en de Maria's onder ons. Hele eenvoudige vrouwen uit de Bijbel. Maar wat hebben ze Jezus in het diepst van zijn hart en zijn ziel leren kennen? En dat is ook de reden waarom Miel, vond ik mooi, ermee begon om te vertellen over Maria, die gekke vrouw uit het dorpje Magdala. 10 dagen geleden stond ik nog in het dorpje Magdala, vlakbij de zee van Galilea, het meer van Galilea, waar Maria vandaan kwam. En ze werd gezien als een gekke vrouw. Een vrouw die ook nog bezeten was door 7 demonische machten. En uitgerekend zij, en niet Petrus en niet Johannes en niet Jacobus, maar uitgerekend zij mocht de eerste zijn die Jezus ontmoet na zijn opstanding uit de doden. Dus ziet u hoe goed God is, dat hij het kennen van hem en hem kennen als het uitnemendste in uw leven, dat hij het niet heeft gekoppeld aan intellect, aan status, aan positie, maar dat de meest simpele, eenvoudige persoon hem op die manier kan kennen in zijn leven. En dat is een voorrecht. Goed, ik ga met u die stap zetten. Als het gaat om het kennen van hem, dan zult u merken dat naarmate dit realiteit wordt voor je leven, dat het je leven uiteindelijk ook gaat veranderen. En dat het ook weer een natuurlijk proces is. Het is niet iets van vechten en strijden, maar naarmate dat je met hem optrekt, en dat is ook de verwondering die u ziet in het leven van die 12 mannen die heeft uitgekozen. Deze mannen hun leven verandert omdat zij het voorrecht hebben om met Jezus te zijn dag en nacht. Ze horen hem praten, ze zien hem reageren, ze ervaren hem in de wijze waarop hij met pijn en met teleurstelling omgaat. Ze zien hoe hij soms worstelt en vecht. Ze zien hoe hij met teleurstelling omgaat, hoe hij aanvallen incasseert in zijn confrontatie met Satan. Dus de mannen die worden als het ware gerecycled in hun omgang met Jezus. En dat maakt dat ze meer en meer op hem gaan lijken. Naast al het onderwijs dat ze krijgen. Dat ze meer en meer op hem gaan lijken. En dat is ook de reden waarom Jezus na zijn opstanding uit de doden nog 40 dagen aan die mannen verschijnt. En voor mij is het iedere keer verwonderlijk dat Jezus, ondanks de teleurstellingen die hij met ze meemaakt, want toen op het hoogtepunt, namelijk toen hij zou sterven en hij gearresteerd is, daar laten ze allemaal uitgezonderd Johannes hem in de steek. Wij zouden zeggen, ze lieten hem als een baksteen vallen. En toch na zijn opstanding uit zijn doden gaat hij linea recta naar die mannen toe. En Miel heeft een aantal van die ontmoetingen zo net al genoemd. En dan zie je hoe hij 40 dagen aan hen verschijnt. En wat gebeurt er? Na die 40 dagen, dan geeft Jezus zijn hele bediening. Zijn hele missie geeft hij dan in handen van die 11 mannen die zijn overgebleven. Ik zal u proberen te laten zien wat ik bedoel. Ik heb het voorrecht gehad om bijna 30 jaar in Drachten de Heere te mogen dienen. Ik zeg u, ik ervaar het echt als een genade en een voorrecht. En toch iets wordt je eigen. En dan zeggen we net, het is je eigen kindje geworden, die gemeente. We kwamen met 60 mensen kwamen we binnen. En op dit moment zijn er zondag zo'n 4500 mensen bij elkaar. En we hebben verschillende gemeenten mogen stichten. Grote gemeenten, wat kleinere gemeenten. En nu heb ik het besluit genomen om het uit handen te geven. En dan tot in het diepst van mijn ziel en van mijn wezen ervaar ik wat het betekent om te zeggen, wat je hebt opgebouwd leg je nu in handen van een jongeman van 34 jaar. Om daarvan afstand te nemen. En ik merk, het kost me weinig of geen moeite. Weet u waarom? Omdat ik zo'n intense band met hem heb. Omdat ik zo geloof in wie hij is. En in de gaven en talenten die God hem gegeven heeft. En nog zoveel meer daaromheen. Waardoor het voor mij, het glijdt bij wijze van spreken me zo uit handen. Zo makkelijk vind ik het. En ik denk, dat probeer ik me een beetje voor te stellen. Dat het Jezus ook zo vergaan is. Omdat hij weet wat hij in deze mannen heeft geïnvesteerd. Hij weet wie ze zijn. Hij weet, ondanks hun zwakte en tekortkomingen, hoe betrouwbaar ze geworden zijn. Omdat hij zijn eigen leven in hen zichtbaar heeft zien worden. En dat is het mooie ervan, als het op die manier ook in ons leven gebeurt. Maar dan zet ik eerst een breed plaatje neer om van daaruit te vertellen. Misschien dat ik het eerste plaatje mag. Namelijk, ik wil het met u hebben over onze voorrechten en onze verworvenheden. Deze tekst gaat als een begintekst een belangrijke rol gaan spelen. Als Paulus namelijk in de brief aan de Filippenzen, dan zegt hij in de Herziene Statenvertaling en de Willibrod-vertaling, de Rooms-Katholieke vertaling, die een hele mooie vertaling is, heb ik geprobeerd diezelfde tekst even te nemen, waar er staat geschreven, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op vlees, ik nog meer. En de Willibrod-vertaler vertaalt het, als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Wat heeft het nu te maken met voorrechten en verworvenheden? U en ik, we leven in een wereld, in een maatschappij, waarbij deze beide zaken, onze voorrechten en onze verworvenheden, dat zijn meestal de meest kostbare dingen voor ons geworden in ons leven. Dat zijn de dingen in ons leven die maken dat wij ons ergens op laten voorstaan. Dus dat wij daar ons vertrouwen in zoeken, dat we daarin roemen, dat we vaak onze betekenis en onze identiteit daaruit verlenen. En dat wij vaak ook dat zien als het meest uitnemende dat wij hebben. Nou, wat bedoel ik met verworvenheden? Met verworvenheden bedoel ik dingen die je door eigen kracht en door eigen inspanning heb bereikt. We kennen de situatie, sommige mensen die door hard te werken zich enorm hebben ingezet en met een klein bedrijfje zijn begonnen en het bedrijf is uiteindelijk gegroeid naar een bedrijf met 5 medewerkers, met 25 medewerkers, met 100 medewerkers en nog veel groter. Dan voel je gewoon, of je het nou uitspreekt of niet, het is iets waar je op je laat voorstaan. Dit heb ik met mijn eigen handen gebouwd. Dit heb ik verdiend. Dit heb ik verworven. En je ziet hoe zulke mensen daar vaak ook hun identiteit aan verlenen. Of het tweede, dat je begonnen bent op de lagere school. En we zouden zeggen, je kon niet zo goed leren. Dus je ouders hebben je geplaatst op de VMBO. Maar je hebt het goed afgesloten. Toen ben je naar de MBO gegaan. En van MBO ben je naar de HBO gegaan. En uiteindelijk naar de universiteit. En nu heb je een positie als directeur van een bedrijf of noem maar op. U kent zulke mensen. Dan geef ik één voorbeeld, maar zo zijn er duizenden voorbeelden van mensen die een bepaalde status hebben bereikt, carrière bereikt hebben in hun leven. En dat ze daarmee een zekere machtspositie hebben ontvangen. Hoe je het keert of draait, het doet iets met je, waardoor je zegt, vaak verlenen mensen daar hun identiteit aan. Dat is wat hun leven betekenis en waarde geeft. En dat koesteren en ze laten zich erop voorstaan. Een voorbeeld. Ik heb een vriend gehad. Jammer genoeg is hij 1,5 jaar geleden overleden. En hij komt uit een gezin waar zijn vader een soort kleine kruidenierswinkeltje had. En uiteindelijk heeft hij het van zijn vader overgenomen en is uitgegroeid. En ik meende dat hij op een gegeven moment iets van 6 grote HEMA-zaken, winkels had. En met heel veel onroerend goed. Multimiljonair. En hij al jarenlang reed hij uitsluitend in een Jaguar. En meestal hield hij een Jaguar 2 jaar. En dan wisselde hij het voor een nieuwe Jaguar. Nou, dus de duurste auto volgens mij. En een van de duurste auto's. En heel mooi. Dus we waren heel goed bevriend. Niet alleen hij en ik, maar ook onze vrouwen. Dus we trokken veel met z'n vieren op. En dan soms dan nam hij ons mee. En dan gingen we ergens, bijvoorbeeld naar een restaurant, om te eten, om te dineren. En dan kwamen we aangereden op een mooie zomerse dag. Iedereen zat buiten. En dan zag je iedereen kijken naar die Jaguar die kwam aanrijden. Dat maakte indruk. En dan stopten ze. En dan zei ik altijd, jij moet eerst uitstappen. Want jij bent die rijke pief. Ik ben die arme sloeber. Kom op, laten ze naar jou kijken. Maar zo is het ook, hè. Dan zie je van, dan is de vraag, wie komt in die Jaguar aangereden? Het mooie ervan is, zijn leven lang heeft hij zich laten voorstaan op zijn rijkdom en op zijn status. En ik heb hem, denk ik, 1 jaar of 15 geleden, heb ik hem tot Jezus mogen leiden. Dus ik heb hem echt op de knieën mogen uitnodigen. En toen ben ik hem gaan discipelen, gaan coachen om te groeien in het geloof. En aan het eind van zijn leven, ik kan echt oprecht zijn, op geen enkele manier meer hing hij aan zijn geld en aan zijn bezit en aan zijn Jaguar. Hij wilde wel graag die Jaguar blijven rijden, maar hij liet zich daar niet meer op voorstaan. En weet u waarom? Omdat hij de uitnemendheid van Jezus is gaan ontdekken in zijn leven. En de laatste 2 weken van zijn leven was ik per dag, soms 2, 3 keer bij zijn stervensbed. En dan spraken we met elkaar erover. En dan vond ik het zo geweldig. Hij sprak nooit over zijn bezit. Nooit. Hij sprak altijd over Jezus. Dat hij nu heen ging om met Jezus te zijn. En dan zegt hij iedere keer tegen me, Orlando, jij hebt me tot Jezus geleid en nu ga ik jou voor om nog meer van hem te ontdekken. Dan jij het al nu ontdekt hebt. Snap je? Geweldig. Nou, voorrechten en verworvenheden. Ik heb eerst stilgestaan bij verworvenheden. Voorrechten, wat zijn dat? Voorrechten zijn dingen die ons geschonken zijn. Het is een gunst. Maar toch, we laten ons zo graag voorstaan door de voorrechten, door de gunst die we hebben ontvangen. Ik zie heel veel verschillende broeders en zusters in ons midden. En met een andere huidskleur dan u als blanke. Mensen uit verschillende landen. Ik ga daarop insteken. Wie heeft nu bepaald in welk land jij geboren bent? Ieder van ons. Jij niet. Je ouders ook niet. Waarom ben jij geboren waar je geboren bent in het land en niet bijvoorbeeld in de Filipijnen op de vuilnisbelt? Wie heeft bepaald in welke familie en in welk gezin je geboren bent? Jij niet. Zelfs niet je ouders. Wie heeft bepaald welk intellect je hebt? Dus je verstandelijk vermogen. In het ene gezin, denk aan vrienden van ons. Ze kregen 3 kinderen. Een oudste dochter, die werd met een verstandelijke beperking geboren. Toen kregen ze 2 zonen, een tweeling. De ene zoon zwaar verstandelijk beperkt. De andere zoon is buitengewoon intellectueel begaafd. Wie heeft bepaald dat de 2 zo geboren werden en dat de ene? Jij niet. Je ouders ook niet. Wie heeft bepaald welke gezondheid je hebt ontvangen? Gaf ik eigenlijk er iets aan. In hetzelfde gezin wordt er vanaf de geboorte wordt een ziek kind geboren. En het kind blijft gehandicapt tot aan zijn dood toe. Jij bent, in tegenstelling tot je broer of zussen, bij kerngezond geboren. Wie heeft dat bepaald? Je hebt geen enkele inbreng daarin gehad. Wie heeft bepaald dat je zo hebt kunnen ontwikkelen? Ja, natuurlijk. Je ouders hebben het voor je betaald. Ze hebben je de gunst, de mogelijkheid geboden om te kunnen studeren. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. En ik ben op 1 na de jongste. Mijn ouders hebben hun laatste centjes in me geïnvesteerd om me de mogelijkheid te bieden om te doen wat mijn arme broers en zusters voor me nooit hadden gekund. Omdat ze het geld niet hadden. Waren ze te arm voor. Dus dat ik gebruik gemaakt heb, het is alleen maar gunst. Maar voelt u aan dus dat al je voorrechten, dat ze in principe zaken zijn die gunsten zijn, maar die ook zo verdwenen kunnen zijn. En die vaak van tijdelijke aard zijn. En toch, lieve mensen, als je breed om je heen kijkt, maar ook kijkt naar je eigen hart, naar je eigen ziel, wat zijn de dingen waar wij onze identiteit aan proberen te verlenen? Dan zijn het onze voorrechten en onze verworvenheden. Breed in de hele maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen met een hindoe-achtergrond. Je wordt geboren in een hoge kaste of je wordt geboren in een lage kaste. En dat is in principe je lot. En je bent gedoemd daaraan of je eer te verlenen of daaraan te lijden. Want als ik in een lage kaste word beschouwd, dan word ik als voetveeg gezien en dan tel ik niet meer mee. Word ik in een hoge kaste geboren, dan ben ik meteen superieur. Maar laat ons ook heel eerlijk zijn. Het hele aspect van vluchtelingen, mensen met een andere huidskleur. Dan zeg ik, het feit dat je blank bent, maakt soms dat je verheven wordt boven mensen met een niet-blanke huid. En hoe we er ook over nadenken, je ziet hoe bepalend het ook kan zijn, zeker in bepaalde kringen en in bepaalde omgevingen en in bepaalde landen en regio's. Het feit dat je als Jood geboren werd, is verschrikkelijk geweest in de periode van de Tweede Wereldoorlog. En soms nog steeds. Je hebt er niet voor gekozen. Ja, in plaats dat mensen het vaak zien als een voorrecht, zien mensen het als een nadeel. Wegens de wijze waarop de wereld daarop reageert. Lieve mensen, bij Paulus zie je datzelfde naar voren komen. Maar voordat ik die sprong met u maak om te laten zien hoe Paulus met zijn voorrechten en met zijn verworvenheden omging, om het wat dichterbij te brengen, wil ik eerst met u stilstaan bij een betekenis, namelijk van het woord kaboot. Dat is namelijk een heel mooi woord. Het woordje kaboot, het is een Hebreeuws woord. En in het Grieks wordt het vertaald met het woordje doxa. Mag ze weer voor me vergeten? Ik heb ze eventjes nodig om iets uit te leggen. Het woord kaboot betekent in zijn oorspronkelijke betekenis zwaar zijn. En vanuit zijn oorspronkelijke betekenis krijgt hij een betekenis in de overdrachtelijke zin van het woord. En dan wordt het een iemand van aanzien. Je bent zwaar, je bent gewichtig, je bent iemand van aanzien. Je verwerft daardoor eer, je verwerft daardoor roem, respect. Mensen gaan met ontzag naar je kijken en met je over praten. Twee voorbeelden eerst. Dit woord wordt in het Oude Testament regelmatig gebruikt voor Abraham. En als de Bijbel het woordje kaboot gebruikt voor Abraham, dan gaat het in al die teksten, u zou het voor uzelf moeten uitzoeken, gaat het in al die teksten om Abraham zijn bezit. En dat is wat ik zo net u verteld heb. Door je verworvenheden kan je heel rijk worden, zoals Abraham. En dat imponeerde, dat maakte indruk op de mensen. En of je nou wil of niet, je ziet het vandaag aan de dag nog steeds in onze maatschappij gebeuren. Het moment dat we de indruk hebben dat we bij een rijke in huis komen, het moment dat we de indruk hebben dat we met een rijke optrekken, zoals ik het vertelde van die vriend van me, dan merk je, het maakt indruk op mensen. Jozef. Ditzelfde woord wordt ook voor Jozef gebruikt. Maar weet u wanneer het pas voor Jozef gebruikt wordt? Niet in zijn kindsperiode, toen hij opgroeide bij David, bij zijn vader Jacob en toen hij omging met zijn broers. Nee, toen Jozef na allerlei dramatische gebeurtenissen door God werd verheven en hij onderkoning werd van Egypte. Vanaf dat moment gebruikt de Bijbel het woordje kaboot voor Jozef. Dus het gaat om Jozef zijn positie als onderkoning. En dan zie je het inderdaad. Diezelfde broers die Jozef eerst hadden willen vermoorden, uiteindelijk hem hebben verkocht, die komen en ze buigen zich voor hem neer. Ze bewijzen hem eer en aanbidding. En het moment waarop ze te weten komen dat het echt hun broer Jozef is, dan zie je de angst, want ze kijken op tegen zijn machtspositie. Jozef zijn kaboot. Maar het merkwaardige is, dit woord laat altijd zien dat deze macht, deze positie, de eer, de roem, het respect dat je hebt, het is van vergankelijke aard. Het verdwijnt. En tot slot, ditzelfde woord wordt ook gebruikt voor God, zelfs nog veel vaker dan voor mensen. Maar dan gaat het niet om wat God bezit, dan gaat het ook niet met God zijn positie, maar dan gaat het om God zelf, om zijn karakter, dat onveranderlijk is. En daarmee ziet u iedere keer ook bij Jezus, het moment waarop Jezus mens wordt en hij gaat God zijn grootheid tonen in zijn leven, dan vallen mensen in aanbidding neer. Wij voeren, vorige week nog, voeren we over het meer van Galilea met het gezelschap dat ik meegenomen had. En we waren in een boot, toen vroeg ik aan die bootman of hij de boot wilde stoppen en we dobberden daar zo op het meer. En toen las ik die verschillende Bijbelgedeelten en toen gingen we samen op onze knieën in die boot en dan zeiden, Heer Jezus, hier is de plek geweest waar Petrus, Johannes, Jacobus en de andere discipelen zeiden, wie is deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Omdat ze onder de indruk kwamen van wie hij ten diepste is. Nou, wat doet Jezus? Jezus pakt zijn kaboot en dat van de Vader om het ons bekend te maken. Want als we bijvoorbeeld lezen in wat er staat geschreven, onder andere in Johannes hoofdstuk 1 vers 18... dan zegt ons Johannes 1 vers 18... dat de Zoon die aan de boezem van de Vader is, dat hij ons de Vader doet kennen. Pakt u het even? Dus het gaat erom dat Jezus namelijk een boezemvriend geweest is van de Vader. En het zijn boezemvrienden die in staat zijn om dan uiteindelijk een ander te laten weten wie hun vriend werkelijk is. Het moment waarop je een boezemvriend van iemand bent, dan is het iemand met wie je al je hebben en houden kunt delen. De persoon kent je door en door als geen ander. Ik denk dat mijn vrouw mijn boezemvriend is. Mijn kinderen zouden heel veel over me kunnen vertellen. Ik denk meer dan wie dan ook. Maar als u echt wil weten wie is Orlando Bottom blij, ten diepste, dan durf ik te zeggen, er is niemand die mij zo goed kent als mijn vrouw. Zij kent me in mijn zwakte, ze kent me in mijn teleurstellingen, ze kent me in mijn vreugde. Ze kent me wanneer ik onder het dekbed wegkruip en soms zo een gevecht kan voeren. Of zo diep, diep in de put kan zitten. Zij kent mij, zoals niemand anders me kent. Nou, en het mooie ervan is, hij die aan de boezem van de Vader is, hij is gekomen om ons de Vader te doen kennen. En dan kennen, niet in de theoretische betekenis van het woord kennis over de Vader. Dat had ik bijvoorbeeld toen ik theologie studeerde. Dan verzamelde ik me heel veel kennis, zoals ik het ook bij de professoren zag. En ik was diep onder de indruk ervan. Maar ik kwam tegelijkertijd tot de ontdekking dat er een verschil is tussen theoretische verstandelijke kennis en het kennen zoals de Bijbel het hier spreekt, namelijk kennen door omgang te hebben met iemand. Door iemand echt persoonlijk te beleven en te ervaren. Nou, ik breng u weer terug naar Paulus. Als Paulus zijn voorrechten gaat beschrijven, dan doet hij het in Filippenzen hoofdstuk 3, naar het Bijbelgedeelte waarmee ik begonnen ben, op 4 manieren. Vindt u het goed dat ik mijn colbert uitdoe? Het is heel erg warm. Eigenlijk preek ik ook nooit met mijn colbert, maar ik dacht ik moet een beetje netjes doen vanavond, vandaag. Ja. Paulus noemt 4 voorrechten. Hij zegt in Filippenzen 3, vers 5. Ik ben besneden op de 8e dag. Dat is het eerste. Het tweede, ik ben uit het geslacht van Israël. Het derde, van de stam Benjamin. Dus daar maakt hij deel van uit. En in de 4e plaats, een Hebreër uit de Hebreeën. Waarom noem ik het voorrechten? Omdat hij zelf daar niets aan gedaan heeft. Het feit dat hij besneden is, dus hoorde bij het Joodse volk, dat is wat anderen aan hem gedaan hebben, in dit geval zijn ouders. Maar het is natuurlijk heel bijzonder, want ingezoomd op het Bijbelspreken is het God die daarmee tegen Saulus, toen, nu Paulus, gezegd heeft, jij krijgt van mij het teken van het verbond dat je bij mij hoort. Ik zal jou tot een God zijn. Als hij gezegd uit het geslacht van Israël, dan zegt hij daarmee, het is het volk dat niet meer was dan de andere volken. Dus Israël is in zichzelf niet een bijzonder volk. Israël is een bijzonder volk, omdat God te midden van alle andere volken eenzijdig de keuze maakt om te zeggen, Abraham en zijn nageslacht, die worden mijn volk. Dus het heeft alles te maken met de keuze die God maakt. Maar om daarbij te behoren, dat is natuurlijk een enorm voorrecht. De hele geschiedenis van Israël komt daarin tot uiting. Hoe God laat zien tot op de dag van vandaag dat Israël Gods volk is. In de 3e plaats heeft hij het over de stam van Benjamin. En ik denk dat Paulus dit zo noemt om 2 redenen. Aan de ene kant omdat het de stam Benjamin was, die samen met de stam van Juda, nadat het volk van Israël gesplitst wordt na de dood van een koning Salomo in het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Het 10-stammenrijk onder leiding van Rehabiam en onder Salomo's zoon Jerobeam, het 2-stammenrijk, Juda en Benjamin. De trouw, maar ook tegelijkertijd de eerste koning, koning Saul, die daar vandaan komt. En in de 4e plaats zegt hij een Hebreër uit de Hebreeën. En waarom noemt hij het zo? Omdat Paulus namelijk zelf niet in Israël is geboren, maar buiten Israël. Maar Paulus heeft het met de paplepel ingegoten gekregen en hij is een echte Hebreër geweest. Echt een Jood die vanaf kindsbeen af, zoals Milet vertelde van een Timotheus, heeft hij het met de paplepel ingegoten gekregen en is hij daardoor bij het volk van God gaan worden. Paulus zegt het zijn voorrechten. En hij liet zich voorstaan op deze voorrechten. Twee voorbeelden. Op een gegeven moment zegt hij, naar de voorvaderlijke overleveringen, mensen, ben ik iemand geweest die heeft mogen studeren aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was toen een van de grote rabbijnen in die tijd. In de tweede plaats zegt hij, ik heb het verder gebracht, de meeste van mijn tijdgenoten. Dus Paulus die koesterde dit en het gaf hem zijn aanzien en zijn status waarop hij zich liet voorstaan. In de tweede plaats noemt hij daarna zijn verworvenheden. Versen 5b en 6. Wat de wet betreft, een fariseer. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. In de derde plaats, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. En daarmee laat hij zien de keuzes die hij gemaakt heeft en die gemaakt hebben dat hij boven het gemiddelde uitsteekt. Dus wat hij verworven heeft door zijn inzet en door zijn inspanning. Nou, dus als u het weer terugbrengt, wat ik probeer te doen, is de voorrechten, de verworvenheden, die komen bij elkaar. En dat je zegt van, daar zoek ik mijn identiteit in. Dat geeft mij aanzien, daar verleen ik mijn betekenis aan, dat koester ik en daar vertrouw ik volledig op. Maar dan ontmoet hij Jezus. Dan leer je Jezus kennen en dan is het geweldig. Dan moet je zien wat voor wisseling en verandering er komt. In de voortreffelijkheid heb ik het genoemd van het kennen van Jezus. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 en 8. Moet u zien. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Pakt u hem? Dus Paulus zegt, al deze verworvenheden en al deze voorrechten zag ik als winst. Van geweldig wat het me gebracht heeft. Geweldig hoe ik het koesterde. Geweldig wat het mij aan een positie geeft. Hoe anderen naar mij kijken. Hoe anderen me beoordelen. Maar dan zegt hij, maar al die voorrechten, al die verworvenheden, heb ik om Christus wil schade geacht. Vanwege de voortreffelijkheid van het kennen van Jezus. In de zin van, als je iets koestert en vasthoudt en daar je betekenis aan verleent, dan, en mensen juichen het ook nog toe, je krijgt daar zo applaus door, en je moet het loslaten, dan moet het iets zijn dat veel kostbaarder, veel meer waarde heeft dan alles wat je tot nu toe vastgehouden en gekoesterd hebt. Ik zal het terugbrengen. Ik zie het vaak om me heen gebeuren hoe huwelijken stranden. Dat een man en een vrouw heel gelukkig met elkaar waren. Een fantastisch gezin. Heb ik echt in de Bethelgemeente meegemaakt. Dan denk ik, wat fantastisch hoe ze het met elkaar hebben. En de man nam het besluit om met een bedrijf te beginnen. En hij verdiende goed. Het bedrijf begon zich te ontwikkelen. En zijn vrouw en zijn kinderen vonden het geweldig. Je zag ze duurder, luxer gaan wonen. Je zag wat ze aanschaften doordat het bedrijf bleef groeien. Maar toen kwamen ze op een punt dat de man meer tijd, meer energie in het bedrijf moest investeren. En gaandeweg zag je hoe de intimiteit en de luxe en de voorrechten en de verworvenheden, hoe ze een gevaar begonnen te worden. Want de man had geen tijd meer voor zijn vrouw, geen tijd meer voor zijn kinderen. En ik geef het zo aan met mijn handen, omdat ze steeds verder uit elkaar dreven. Want er moest steeds meer verdiend worden. En het bedrijf moest groeien. En hij moest het nog luxer hebben. En hij wilde nog groter worden, nog groter worden. Totdat een knakker in kwam en hij verliet zijn vrouw en zijn kinderen. Pakt u hem? Dat kan er gebeuren. Het moment waarop wat je winst was, ben je kwijtgeraakt omdat je je bedrijf als grotere winst ging beschouwen. En dat gebeurt gewoon in uw gezin. In uw familie, onder uw vrienden, kijkt u maar om u heen. Dan zie je het gebeuren. Dus datgene wat kostbaar was voor mij, verliest zijn kostbaarheid aan iets anders dat kostbaarder wordt. En wat Paulus zegt nu, is het net omgekeerd. Namelijk wat voor mijn winst was, al mijn voorrechten en verworvenheden. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ook al applaudisseerden ze voor mij. En dan kreeg ik steeds meer status. Het valt in het niet als ik Jezus leer kennen. Twee voorbeelden. Bij ons in de gemeente hebben we een Surinaamse vrouw van Hindustaanse afkomst. Rada heet ze. En Rada is opgegroeid in een gezin waar vader tot op de dag van vandaag professor is. Haar vader is minister geweest in een van de regeringen. Haar vader is tegelijkertijd priester in een van de hoogste kasten bij de Hindoes. En haar vader die heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Het is een van de rijkste Surinamers. En daar is Rada in geboren, in dat gezin. En Rada is intellectueel een kanjer. Ze heeft, denk ik, iets van 3 doctoraten behaald in haar leven. Is een tijdje voor Suriname ambassadeur geweest in de Verenigde Staten. En op een bezoek hier in Nederland leert Rada een jonge man kennen die uit een heel ander gezin komt. Maar het bijzondere van deze jonge man is dat hij christen is. En hij moest met Rada een bepaald onderzoek doen. En Rada raakte gefascineerd door deze jongen. En ze stelt hem zoveel vragen. En hij zegt iedere keer, joh, mijn ouders die zijn weinig geschoold, joh. Ik val in het niet bij het gezin waar jij vandaan komt en jouw achtergrond. Het is een verschil van dag en nacht. Zo ver staan we uit elkaar. Maar Rada zegt maar, wie je bent, hoe komt dat? En hij zegt, omdat ik Jezus ken. Omdat ik Jezus ken. En Rada kwam tot het dilemma, wat doe ik? Als ik voor hem kies, ben ik mijn hele familie kwijt. Ben ik mijn hele status kwijt. Ben ik mijn hele ambassadeurschap kwijt. Ben ik alles kwijt. En Rada heeft een paar maanden gevochten en geworsteld. En toen is een brief naar haar ouders geschreven. En naar de Surinaamse overheid. En ze zegt, en toch heb ik ontdekt dat er iets nog kostbaarders is dan alles wat ik tot nu toe heb ontvangen en heb bereikt. Ik kies ervoor om christen te worden en met deze man in mijn leven door te gaan. En tot op de dag van vandaag heeft ze haar ouders nooit meer gezien. Want ze willen haar niet meer zien. Voor haar, voor hen is ze dood, bestaat ze niet meer. Maar Rada zegt, maar wie ik gevonden heb, Jezus kennen. En de man die hem heeft toevertrouwd. Dat is overtreffender dan al het andere dat ik heb meegekregen en heb verworven. Of een tweede voorbeeld. Een maand geleden zat ik met een Een man die miljardair was, dus niet een miljonair, maar een miljardair, zat ik ergens in Zeist te eten. Hij had me uitgenodigd, hij wilde me leren kennen. En ik was heel nieuwsgierig om hem te leren kennen. En ik vroeg hem van, waarom heb je me nou in dit hotel, in dit restaurant uitgenodigd? Hij zegt, omdat ik jou wil leren kennen, dus je moet alles van me aan me vertellen wie je bent, hoe je leven gelopen is, en dat wil ik ook doen. En ik zei, maar dan zou ik het fijn vinden dat jij begint. Hij zei, nou, zoveel jaar geleden zat ik hier zo als een miljardair. En ik had het hele hotel afgehuurd, dat deed ik ieder jaar. En dan zat ik met al mijn medewerkers, tenminste de topmensen, zat ik hier zo om de balans te maken van de jaarrekening en de nieuwe begroting. Die meneer heet Den Hertog IJs. De eigenaar van Den Hertog IJs. En hij zei, Orlando, jaar op jaar stroomden miljoenen binnen. En ik had de hele dag weer vergaderd. En er werd gevierd, want zoveel miljoen was er weer aan winst gemaakt. En de voorspellingen waren dat het komend jaar alleen maar nog meer miljoenen zouden verdiend worden. En zeg, aan het eind van de avond ben ik naar mijn kamer gegaan en ik ben voor de spiegel gaan staan. En ik keek mezelf aan en ik zei, Willem, je bent leeg. Willem, je bent diep ongelukkig. Willem, je gaat kapot aan je succes. Willem, wil je dit nog? En hij zegt, Orlando, ik ben op mijn knieën gegaan voor die spiegel. En ik heb gezegd, God, ik erken nu dat het kennen van u dit alles te boven gaat. Ik verkoop mijn bedrijf. En de volgende morgen heeft hij zijn managementteam bij elkaar geroepen. En hij zegt, binnen 3 maanden wil ik dit hele bedrijf verkocht hebben. Ik wil niet 0,5% meer in het bedrijf aan eigen aandelen hebben. Alles. Ik wil er volledig vanaf. En binnen 3 maanden, zegt hij, heb ik miljarden ervoor gekregen. En toen ben ik samen met mijn vrouw op mijn knieën gegaan. Toen heb ik gezegd, God, deze miljarden zijn voor uw koninkrijk. En ik overdrijf niet. Hij investeert echt miljarden in Gods koninkrijk. Alles wat voor een winst was, heeft hij om het kennen van Jezus schade geacht. Nou, jij en ik zijn geen miljonairs. Tenminste, in jullie ogen zie ik geen miljonairs hier zo zitten. En ook geen miljardair. Maar alles wat in jou en in mijn leven winst is, buiten Christus om, besef je dat de uitnemendheid van Jezus alleen maar realiteit kan worden als jij en ik niet met woorden en niet met uiterlijk vertoon, maar vanuit ons hart kunnen zeggen, en alles wat mijn winst is, waar ik mijn identiteit aan probeer te verlenen, waar ik me op laat voorstaan, leer ik om Christus wil, om Jezus beter te leren kennen, als verlies te beschouwen. Dat is wat Paulus zegt. Kijkt u maar. Hij zegt het in Efeze 2, vers 7, zo mooi. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ik vind dit zo fantastisch, mensen. Want het betekent dat het moment waarop dit realiteit wordt in ons leven, dan ga je ontdekken dat het echt een alles overstijgende rijkdom is. En dan ga ik even naar mezelf terug. Ik meen het echt oprecht. Ik ben zo rijk. Ik ben zo ongelooflijk rijk. Gewoon om te zien hoe ik in mijn leven in alle bescheidenheid, wat ik had, was niet veel, maar waarop ik me liet voorstaan, heb ik echt aan Christus gegeven. En ik heb ontdekt in mijn leven dat het kennen van hem werkelijk alles overstijgt. Mag ik een stap verder gaan? Zelfs uw huwelijk overstijgt. Zelfs uw kinderen overstijgt. Zelfs uw beste vrienden overstijgt. Dus als u echt onder de indruk wil komen van wie Jezus is, dan zullen u en ik moeten leren om wat we hebben, de relaties die we kennen, om alle zegeningen, alle voorrechten, alle verworvenheden, daadwerkelijk in ons hart een tweede plaats te geven. Om Jezus de eerste plaats te geven. Makkelijker kan ik het niet maken. Maar dit is de realiteit, lieve mensen. En dat is wat Paulus ook op deze manier hierin naar voren te laat komen. Nou, ik ga eindigen met de vraag, waar leidt dit kennen van Jezus ertoe? In de praktijk. Het eerste punt, misschien die tekst uit Filippenzen 3, vers 10. Dan schrijft Paulus op dat ik hem mag kennen. En dan zegt hij, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Die drie dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus het kennen van Jezus, en ik hoop dat het u duidelijk geworden is, dat het niet gaat om het theoretisch kennen, maar het kennen door relatie, door intimiteit, door een diepe verbondenheid met Christus. Dat heeft twee uitlopers. De ene uitloper is namelijk het kennen van de kracht van zijn opstanding. En het tweede is gemeenschap aan zijn lijden. Wat bedoelt Paulus daarmee? Het eerste namelijk is dat wij leren leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. Zoals hij zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik weet niet hoe het in uw leven is, maar vanaf ik Jezus ken, merk ik dat in mijn karakter, in mijn denken, in mijn spreken, in mijn hele zijn wie ik ben als Orlando Bottomley, ben ik zoveel zwakheden, tekorten, zonden, onreinheden. Op werkelijk zoveel vlakken ben ik tegengekomen. En toen ik ze wilde veranderen, ik wilde anders naar mensen kijken, ik wilde anders leren denken, ik wilde breken met alle onreinheden in mijn leven, met allerlei stiekem gedoe in mijn leven, met verborgen dingen die niet juist zijn. Nou, ontzettend veel. Weet u wat ik tot de ontdekking kwam? Ik stond machteloos. Tot op de dag van vandaag. Ik zeg vaak tegen God, God, mijn grootste gebed is, bescherm Orlando Bottomley tegen Orlando Bottomley. Dat is mijn grootste vijand. Mijn grootste vijand zijn niet de mensen om me heen. Mijn grootste vijand zijn niet de dingen om me heen. Mijn grootste vijand, dat ben ik zelf. Want soms ontdek ik lusten bij mezelf. Soms ontdek ik begeerte bij mezelf. Soms merkte ik bepaalde gevoelens bij mezelf. Dat ik denk, God, alsjeblieft, help mij. En dan is het alleen maar de opstandingskracht van Jezus die mij in staat stelt om mezelf te overwinnen. Dat karaktereigenschappen bij me veranderd zijn. Ik was in februari was ik voor 2 weken in Suriname. Daar coach ik leiders. En ik vind het geweldig om mijn vrienden van vroeger, omdat ik zo intiem met ze omging, die zwemmers, om ze weer te ontmoeten. En dan vind ik het geweldig dat ik iedere keer bemoedigd word en zeg ze, Orlando, we weten nog, we zaten met 30 zwemmers, jongens en meisjes bij elkaar. En toen werd die vraag gesteld, wie van jullie zou je leven aan Jezus willen geven? En toen was jij de eerste die ging staan. En we hebben je leven zien veranderen. En we zien hoe gelukkig je bent geworden. En ik zie hoe deze mannen en vrouwen hun leven verlopen is. Zonder Christus. En dan zeg ik iedere keer, maar jongens, dit komt niet door mezelf. Maar het is de opstandingskracht van Jezus die dit in mij heeft bewerkt. En daar ben ik nog werkelijk elke dag. Ik durf het echt te zeggen, elke dag ben ik daarvan afhankelijk. Voor mezelf kan ik het niet maken om een dag te beginnen zonder Jezus. Dan verlies ik het. Dan verlies ik het. Dus het kennen van hem maakt dat de opstandingskracht van Jezus realiteit wordt in uw leven. Maar niet alleen maar naar je binnen toe, maar ook naar buiten toe. Als ik zie wat ik voor anderen heb mogen betekenen en mag betekenen. Voor je kinderen, voor je vrouw, voor je familie, voor de gemeente, voor mensen om je heen. Lieve mensen, God gebruikt zijn kracht als een middel om door jou heen voor anderen tot zegen te zijn. Dus als u echt iets daarin wil betekenen, wat je je kind het best kan meegeven. Ik zie dat ouders zich focussen op de opleiding van hun kinderen. De status van hun kinderen. De economische voorspoed van hun kinderen. Noem maar op. Denk ik. Maar het meest kostbare dat je je kind kan meegeven is dat je kind Jezus in jouw leven gaat zien. En hoe zijn opstandingskracht werkt. En je kunt nog zoveel vertellen. Maar als ze het niet zien, niet proeven, niet beleven, blijft het bij woorden. Gaan andere dingen de overhand krijgen in hun leven. Totdat ze het zien in jouw leven als realiteit. Het laatste punt, namelijk bereid om te delen in zijn lijden. Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Wat bedoelt hij daarmee? Paulus bedoelt daarmee te zeggen, ook als zou Jezus van mij vragen te lijden, dan ben ik daartoe bereid. Ook als zou het mij geestelijk, lichamelijk, emotioneel, op welk gebied dan ook, lijden kosten. Ik weet één ding. Het kennen van hem overtreft alles. Ik ben een echte Surinamer, ook nog gebleven. Dus het feit dat ik in Nederland woon, is voor mij een van de meest verschrikkelijke dingen geweest. Omdat ik zo intens ernaar verlangde. We hebben 4 kinderen. Nog mijn ouders, mijn vader en mijn moeder, nog mijn schoonouders hebben echt in onze 4 kinderen 4 kleinkinderen gehad. Ik vind het vreselijk. Ik heb het afschuwelijk gevonden dat onze kinderen hier zo zijn opgegroeid. En dat ze niet de warmte, het verwend worden door onze ouders hebben beleefd. Voelt u het aan? Dus ik durf te zeggen dat wij in dat opzicht, zoals wij het beleven, zoals ik het beleef, heel veel heb geleden. Heel veel. Toen mijn vader op sterven lag, ik kon er niet bij zijn. Toen mijn moeder op sterven lag, ik kon er niet bij zijn. Snap je? Dus heel veel dingen die u gewoon wonend bij uw kinderen, met uw kleinkinderen, met uw ouders, dat heb ik niet gekend. Omdat God een andere weg met me ging. En toch kan ik in alle oprechtheid zeggen, hoewel ik het als lijden heb ervaren, prijs ik God voor de keuze die hij gemaakt heeft en ik mocht maken om hem te volgen en hem te gehoorzamen. Het overstijgt alles. En dat is de vraag voor jou en mij. Met andere woorden, de uitnemendheid van het kennen van Christus. Het is niet zo zeggen iets uit je broekzak en een knip en dan is het er. Dat zou verschrikkelijk goedkoop zijn. Het gaat door de diepte heen. Maar lieve mensen, er is niets en dan ook werkelijk niets kostbaarder. Als ik opnieuw zou moeten kiezen, dan zou ik nog meer hiervoor kiezen. En daarom wat ik tegen u wil zeggen, wees allen mijn navolgers zoals ik Jezus volg. Niet, u moet mij niet volgen, maar zoals ik Jezus probeer te volgen. Zijn voetstappen. Amen.